In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, van Jezus Christus, den Heere, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons nu zingen van Psalm 87, vers 1 en 2. Psalm 87, vers 1 en 2. Lezen wij nu het doopformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat we in het rijk Gods niet mogen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een misdaad aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt werden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijn wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt werden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat hij bij ons woont en ons tot lidmaat van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. En derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganse harten, van ganse zielen, van ganse gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als we somtijds uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen, overmits de doop een zegel en ongetwijfeld getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze jonge kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn, en al zo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, en overzult mede tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om voor u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en alle die verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, terwijl een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk hoe Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam al dus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met een zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach en zijn acht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat gij met hem in zijn dood begraven worden, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat zij hun kruis, hem dagelijks navolgende, vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en ten laatste dagen voor den rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door denzelfde onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en een Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan van hun zitplaatsen en mij op de volgende vragen met ja te antwoorden. Geliefde in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop en ordening God is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinselijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd, wordt niet bekend de waarachtige en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn waarvan geen vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Ik vraag van het echtpaar Bode Gijs Bertsen hierop het antwoord. En het echtpaar Achterhuis Heijmans. Dan verzoek ik de gemeente te zingen als de kinderen de kerk worden binnengedragen van Psalm 87, het derde vers, Psalm 87 bij het binnendragen van de kerk en na de doop staande van Psalm 87, het vierde vers. Dus na de doop staande van Psalm 87, het vierde vers.
Amen.
Laat ons danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en al zo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met een heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door dezelfde uw lieve Zoon dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, omdat zij christelijk en godzalig opgevoed worden in een Heer Jezus Christus, wassen en toenemen, omdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders en Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, we danken u dat u ons het voorrecht geeft dat we samen mogen komen, dat we getuigen mogen zijn van de bediening van het sacrament, en voor deze kinderen en hun ouders, voor het heel bijzondere gebeuren dat over hen komt. Heer onze God, wilt gij hen leiden door uw wijsheid bij de opvoeding? Gij hebt hen een taak gegeven die ze niet kunnen volbrengen, maar in u en door u kan het, en we bidden om uw genade, die de macht heeft om mensen boven zichzelf uit te brengen. Bidden u voor deze kinderen. Wanneer we denken aan alles wat kan gebeuren, dan huiveren wij. Maar als we denken aan dat gij genadige Vader zijt, dan zijn wij vol vertrouwen en geloof. Heere, wilt gij hen bewaren en sparen en steeds meer indachtig maken dat gij hen verheven hebt tot uw kinderen. Heer onze God, wees met ons allen. Open uw woord voor ons. Vertroost en versterk ons. En geef ons genade, opdat wij ook anderen genadig kunnen en mogen zijn en wij mogen lief hebben. Heer onze God, wij vragen om de vergeving van onze zonden, de vernieuwing van ons leven. Wij bidden u voor alle die in nood zijn. Denk in het bijzonder aan de zieken. Wil genezing schenken. Denk aan alle die op welke wijze het moeilijk hebben. We bidden u ook voor gelukkige mensen, om het geluk te bestendigen door uw genade. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus Christus, Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het boek der psalmen, de 87ste psalm. Psalm 87. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Ziet, de Filistijn, de Tyriër, met een moor. Deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden, die en die is daarin geboren. En de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen bij het opschrijven der volken, zeggende, deze is al daar geboren. En de zangers, gelijk de speellieden, zullen zingen, al mijn bronnen zullen binnen u zijn. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en het zelf bewaren. Halleluja. Laat ons nu zingen gezang 136 in zijn geheel. Gezang 136 in zijn geheel. Onderwijl is de gelegenheid om uw liefdegave uit te reiken. Er is nu een collecte voor diaconie en kerkvoogdij. En bij de uitgang is een collecte voor diaconale hulp in eigen gemeente. Diaconale hulp in eigen gemeente. Laat ons dus zingen. Gezang 136 in zijn geheel. De tekst voor hedenmorgen is uit de u voorgelezen psalm gekozen, psalm 87, en wel de versen 5 en 6. Psalm 87, vers 5 en 6. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En van Sion zal gezegd worden: die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal hen bevestigen. De Heere zal hen rekenen bij het opschrijven der volkeren, zeggende: deze is aldaar geboren. Gemeente des Heren, een echtpaar van de doopouders heeft me gevraagd om bij de prediking bijzondere aandacht te besteden aan het verbond. Ik wil dat graag doen, omdat het in verband van de heilige doop wel goed is dat wij daar mee bezig zijn. Er zijn zoveel dingen die wij door overlevering, door een waardevolle overlevering, in ons gezichtsveld krijgen en in ons leven, zoals de heilige doop, met de achtergronden. Ach, hoe onduidelijk zijn die dikwijls. En dan moet ik u wel dit eraan toevoegen, dat ook met de meest verfijnde en diepzinnige theologische en exegetische beschouwingen komen wij toch niet tot wat het waarlijk is. Want het is eenmaal zo, wat God ons toevertrouwt, dat gaat altijd uit boven, zelfs boven bidden en boven denken, zoals de apostel het zegt. En ook als wij trachten om er iets van te verstaan vanmorgen, dan zullen wij het met elkaar niet verstaan. Maar ik moet u nog een tweede opmerking hierover maken, en dat geldt eigenlijk voor alle prediking. Het is eigenlijk niet het belangrijkste wat uitgesproken wordt en wat uiteengezet wordt, maar wat opgeroepen wordt. Prediken is eigenlijk een vorm van bidden. En het is oproepen, niet een beschouwing, niet een denkbeeld, maar een waarheid. Het leven Gods zelf. Want waarheid in de Bijbel is niet voorstelling, is niet juiste voorstellingen maken. Maar waarheid is de trouw Gods die in zijn daden uitkomt. Waarheid is de genade Gods die gestalte krijgt. Als we dat hebben bedacht, dan proberen wij vanuit die 87e psalm die wij met elkaar hebben gelezen iets te verstaan van wat het verbond is. En dan is natuurlijk de bedoeling van die doopouders geweest om niet in de eerste plaats een algemene beschouwing over het verbond te horen, maar hoe dat goddelijke verbond toegepast wordt nog heden ten dagen en uitgewerkt wordt ons. Nu, wat is het verbond? In de Bijbel wordt gesproken van één verbond. Dat wil zeggen van één genadeverbond. En dat genadeverbond, dat wordt steeds weer opnieuw bekrachtigd. Het begint al in verband met belofte in het paradijs, waar gesteld wordt dat zo is, en het is een wonder in die wereld van zonde en boosheid, dat er vijandschap gezet wordt tussen het gebroedsel, het nageslacht van de slang, van alles wat boos is, en van het geslacht van de vrouw. Dat betekent dat God de Heere instelt dat er ondanks alle boosheid van de mensheid een oprechte haat en vijandschap is tegen de boze en tegen alles wat boos is. Want er staat niet alleen dat het gezegd wordt voor de vrouw, maar voor haar nageslacht. En in alle volmaaktheid is die tegenweer, die tegenstand tegen het kwaad, in die één zoon van het nageslacht van de vrouw, van de Heer Jezus, is volkomen volmaakt aan de dag getreden. Maar het wordt gezegd van het ganse nageslacht. En daarom heeft God de Heere in iedere mens iets gelegd dat nog, hoewel het vaak overwoekerd wordt, wat toch een tegenzin heeft, een haat tegen het kwaad. En daarop zijn mensen alleen aanspreekbaar. Dan wordt er gesproken van, de grote trekken, van een verbond met Noach, waar ook over het behoud wordt gesproken, dat de Heere God de mensen niet meer zal verdelgen met water. Verschrikkelijke zondvloed. Een verbond wordt gesloten, en dat verbond wordt hier met name verbond genoemd, en een verbond heeft twee kanten. Degene die deelnemen aan het verbond, die verplichten zich, beide partijen verplichten zich tot iets. En we kennen de zogenaamde Noachitische geboden. Het zijn de oergegevens van het mens zijn, om er maar enkele te noemen, waar alles op beweegt. En dat is dat het mensenbloed niet vergoten mag worden. Het betekent alle dingen dat de mens zich moet onthouden van het bloed eten. Er worden allerlei dingen genoemd in dat verbond, wat eigenlijk de grondslag is. We zouden dat eens een keer apart moeten behandelen, want als ik het nu allemaal ga opsommen, dan zou dat een prik op zichzelf vragen. Het gaat om mens als mens te erkennen voor God, en de belofte van God hierin, dat hij zal behouden, en het wordt zelfs doorgetrokken. Ik word bijna verleid om hier verder op in te gaan, als ik denk wat er in de Petrusbrief ook gezegd wordt over de bevestiging van dat verbond, als de Heer Jezus zelfs in het dodenrijk afdaalt om degene die verdronken zijn tijdens Noach, om die de blijde boodschap te brengen. Maar dat voert alles te ver. We moeten dat keer apart doen. Grote, het verbond is gesloten met het volk van Israël. En dat heeft God gedaan met die ene man, de stamvader van alle, Abraham. Nog eens gezegd, een verbond naar de opvatting van de oudheid had twee delen. De verhouding die met Abraham gesteld wordt, die is niet van gelijke deelnemers. Om het vreemde woord te gebruiken, het zijn niet twee gelijke partners. Je kunt het vergelijken, en dan kun je het best mee vergelijken met iemand die enigszins van de geschiedenis op de hoogte is. Misschien herinnert u zich dat nog van de school, van het zogenaamde leenstelsel dat hier in Europa was. Er was een leenheer die land en titels afstond aan een lagere, en die ondergeschikte, die was verplicht om die leenheer als leenman te dienen, maar kreeg van de leenheer de bescherming en het land en bezit in leen. De leenheer staat boven de leenman, maar ze hebben beide verplicht een verbond aangegaan. Ze hebben beide hun verplichtingen erin. Nu, zo wordt het eigenlijk gesteld met Israël. Maar nu is het wonderlijke dat daarin ligt het geheimenis van de verkiezing. Verkiezing is een heel wonderlijke zaak. Sommige mensen haten de verkiezing, omdat ze zeggen, de verkiezing, de uitverkiezing maakt ongelijk. Daar is vooral de moderne mens tegen, op alle terrein. Ik geef u een voorbeeld. Waar liefde is, is sprake van verkiezing. Als iemand een vrouw lief heeft, of een man, dan verkiest hij die boven alle anderen. Wat zegt de moderne mens? Het huwelijk, een egoïstische zaak, je moet ze allemaal maar gelijk lief hebben. En dan krijg je die ontzettende zedeloosheid dat ieder kan hebben. Dat is die gelijkheid, dat is het voorbijgaan van de verkiezing. Verkiezing is het unieke herkennen, een band aangaan, een verbond. En tuurlijk is het zo dat daarmee, door te verkiezen, door lief te hebben, vele anderen voorbij gegaan wordt. Dat is het grootste en heerlijke van de liefde. Liefde en verkiezing, uitverkiezing, hangen samen. En het brengt gelijk het probleem van het voorbijgaan. Dat is altijd weer de moeilijkheid bij verkiezing. En dan is er nog iets bij verkiezing. Heeft liefde een grond in degene die men lief heeft? Is Israël, want God, de schepper van hemel en aarde, heeft een volk uitverkoren, heeft het tot zijn geliefde volk gemaakt, onder alle volkeren, tot zijn oogappel, zoals het genoemd wordt, het meest kostbare. En is de vraag, is daar een reden voor in het volk zelf? Is het zo? Wat is liefde, iets onuitsprekelijks? Waarom is het? Is er een grond voor in het voorwerp van de liefde? Het is niet aan te wijzen. Is Israël het voortreffelijkste volk? Het is een klein volk. Het was een onaanzienlijk volk. Wat is het dan toch geweest? Ondoorgrondelijk is de liefde, is de verkiezing. God heeft dit volk uitverkoren. Maar, en nu komt er iets naar voren wat in het geheel van de verkiezing in de Bijbel belangrijk is. God heeft één volk uitverkoren en daarmee heeft het dat volk oneindig verheven boven alle volkeren, maar God heeft op dat volk ook een verplichting gelegd zoals op geen ander volk. En dat is nu eigenlijk Je zou bijna zeggen, het is geen goed Bijbels woord. De tragiek van het hele Bijbelse getuigenis. Een volk ontvangt de verkiezende liefde van de hoogste God. En wordt nu verplicht om die liefde te beantwoorden. En als Israël zich gedraagt, zoals alle andere volken, op zijn best, dan voldoet het nog niet aan de eisen Gods. Dat is een ontzaglijk tragiek waar de hele Bijbel vol van is. En toch, er is nog iets wat ik moet noemen. De liefde die God de Heere heeft voor zijn volk. Is er één die niet besloten is in een apartheid, in een egoïstische liefde, die niets anders ziet. God en Israël sluiten niet de verbond door al het andere over het hoofd te zien. Maar Israël wordt geroepen om de liefde, verkiezende liefde Gods, te beantwoorden. God zelf is volmaakt. Hoe kan men God, de verhevene, oneindig verhevene, iets aandoen? God vraagt van Israël om zijn liefde te tonen door dienstbaar te zijn in zijn verkiezing bij de redding der volkeren en bij de redding van de gevallen schepping. Dat is de opdracht van de verkiezing. Daar is Israël toegeroepen. Als Israël gefaald heeft, wordt het in een ballingschap gebracht. Maar in de ballingschap krijgt het weer een mogelijkheid om het goddelijk woord niet te prediken in woorden onder de volkeren, maar om het te leven te midden van de volkeren en de volkeren haar eraan te herinneren wat goed en kwaad is. Vandaar dat Israël zo gehaat is. Omdat het steeds weer toont en moet tonen wat Gods eis en gebod is. Kortom, wat menselijk is. Het kenmerk van Israël is om te tonen en te leven wat menselijk is. Het ideaal van de Jood is niet God te zijn en ook geen dier. En andere volkeren proberen zich altijd te vergoddelijken of verzinken in het dierlijke. Maar de Jood wil mens zijn. Mens voor Gods aangezicht. In Psalm 9 staat dat de opdracht van Israël is om de volkeren eraan te herinneren dat ze mensen zijn. Dat is het grote opdracht van het verbond. En het is onmogelijk iets te opdragen. Volkeren die doen wat goed is in hun ogen, met enkele beperkingen van de voorzienigheid Gods, die nog zijn engelen over die volkeren heeft gesteld om ze van het ergste kwaad te bewaren. Israël moet die volkeren rechtvaardigen. Dat is weer zo'n tragiek van Israël. Al dat oneindige lijden van Israël hangt samen met het boete doen voor de zonde der volkeren. En nu verstaat u wat een nauwe band er moet zijn, zonder dat we die bewust kunnen herkennen in ons denken. Maar die is er, die nauwe band tussen het lijdende volk en de leidende Messias. Niet dat het volk de zonde der wereld draagt. Het is de Messias die het doet. Maar het volk is verbonden op de wijze zoals Paulus het heeft gezegd, dat hij de overblijfselen van de verdrukkingen van Christus in zijn vlees draagt. En dat is het wat Israël doet. En dat is het lijden. Israël is verbonden op een heel aparte en bijzondere wijze met God, met de Heere, met de Schepper van hemel en aarde. En dat verbond is de meest wonderlijke zaak van de wereldgeschiedenis. We weten niet hoe het is, maar we weten wel dat alle volkeren te gronde gaan en in de oordeelsdag op de gruwelijkste wijze veroordeeld worden als ze zich tegen Israël, de oogappel Gods, hebben gekeerd. Want daarmee hebben ze zich gekeerd tegen het menselijke, tegen de greep Gods op de volkeren. God heeft Israël uitverkoren om de volkeren te redden. Want God heeft een heerlijke toekomst. En de koning der Joden is Jezus, die sterft voor de zonde der wereld. Ook voor wat in Israël tekort was. En nu komen we voor de moeilijkheid. En u voelt het altijd als je bijvoorbeeld nou zo'n doopformulier leest. En als we spreken over het verbond, dan heeft men in de christenheid lange tijd de grootste zonde begaan die bijbels te denken is. Men heeft gezegd, God heeft het verbond met Israël doorgestreept. En nu de Joden het niet meer hebben, zegt men dan, is het op de kerk overgegaan. Ja, wat dacht u? Dat God, die zijn eeuwige belofte heeft gegeven aan dit volk, dat hij het voorbij liet gaan. En dan voor een soort mensen die er nog veel minder van terecht hebben gebracht dan Israël. Dat is toch te gek om los te lopen. Je vraagt wat voor een omneveling moeten de volkeren in geleefd hebben om dat te geloven. Nu, daar spreekt Jesaja ook van, dat de lot, de sluier, de verdoving aan het eind van de tijden van de volkeren zal afvallen. Het woord lot, daar hebben we eerder op gewezen, betekent in het Hebreeuws sluier, omsluiering, verdoving. Lot is het teken van de verwanten aan het volk van Abraham, die ter wille van Abraham gespaard wordt en het eigenlijk zelf niet weet. Het zijn ontzaglijke dingen. Maar nu heeft men gezegd, en we verlezen het ook bij het lezen van het formulier, wordt er over het verbond gesproken. En dan spreekt men over het verbond van in de kerken. Er zijn kerken die steeds over het verbond spreken. Ik denk aan de gereformeerde gezinten. Wat is er allemaal over het verbond en over veronderstelde wedergeboorte en over al die dingen, wat is er over gesproken? Het vreemde, ik herinner me eens een keer dat ik een openbaar debat had met dominee Buskus, en dat hij toen citeerde uit de psalmen, en hij zei het heel te goeder trouw tegen me. Hij citeerde uit de psalmen over de vaderen, en ik kon aan zijn ogen zien dat hij daar zijn gereformeerde voorvaderen mee bedoelde. En toen zei ik ineens, collega, maar daar gaat het hier toch niet over. Het gaat toch hier om het volk van Israël. Hoe zit dat nu? Wat een gehaspel door de geschiedenis heen. Hier worden kinderen gedoopt, opgenomen in het verbond. Ja, hoe kun je dat nou toch indenken? opgenomen. Er is maar één verbond, er zijn geen twee verbonden. Men heeft ermee gesmokkeld. Men heeft gezegd, er is een oud en een nieuw verbond. Omdat men de talen niet las. Want het staat er helemaal niet. Er staat iets heel anders. Er staat één verbond. Calvijn heeft gezegd bij de commentaar van Jeremia 31 dat er één verbond is. Dat er van een vernieuwd verbond sprake is. En niet een nieuw. Er is een verschil of iets vernieuwd wordt of dat het helemaal nieuw is. Dat is een groot verschil. Er is één verbond. En nu, wat hebben deze kindertjes nu te maken met het oorspronkelijke verbond dat God met Israël gesloten heeft met die verschrikkelijke opdracht? Want je moet natuurlijk weten wat je doet. Als je erbij wil behoren, dan betekent dat dat je een innige band hebt met Jezus. Niet alleen in zijn opstanding en in zijn overwinning, maar ook in zijn kruisdood. Ook in zijn lijden. En het volk van Israël draagt het teken in het vlees van de besnijdenis. Dat kan nooit meer afgenomen worden. Dat is een schending van het lichaam ter wille van het verbond. Als wij gedoopt zijn, dan zie je niet aan ons voorhoofd dat we gedoopt zijn. Is dat een teken? Ach, hoeft het niet te zijn. Dat betekent wel dat we er gemakkelijker misschien uiterlijk onderuit kunnen. Maar wat is het dan toch? Hoe is de verhouding? Ik vraag maar, als er één verbond is, wat is dan dat opgenomen worden in het verbond met al die verplichtingen? Want het doopformulier zegt er ook het een en ander van. We komen hier bij zo'n plechtige samenkomst, broeders en zusters. Maar er wordt maar even gezegd dat dat kindje in de dood van Christus begraven is om een nieuw leven te krijgen. Dus eigenlijk de onderdompeling, de doop, in de doodswater, zoals Jezus gedoopt is in de Jordaan en terstond is opgestaan, is nogal wat je je kind aandoet als je het laat dopen. Ik zeg het letterlijk zo. Dat betekent dat je bij dat verachte groepje gaat horen van dat verbond dat in de hele wereld vervolgd wordt en gehaat. Je doet je kind wat aan. Maar is het dan hetzelfde? Hoe zit het dan, de verhouding van dat verbond van Israël, wat God heeft gesloten met Israël, en met de kerk, met de gemeente? Is dat soms verbeelding van de gemeente? Nee. Nou, met opzet zoek ik niet een nieuw testamentisch gedeelte, maar een oud testamentisch, wat zo duidelijk de verhouding weergeeft. Wat staat er nu in die psalm? Daar wordt gesproken over de Godstad Sion, Jeruzalem. En tot Jeruzalem, dat is het middelpunt, daar staat het heiligdom, waar God woont. En het middelpunt, dat heiligdom, dat is niet alleen die tempel. Dat is ook de Heer Jezus, die de tempel is waar God woont. Maar Jezus is naar vlees en bloed Jood. Het is niet zomaar een van de volkeren. Jood, koning der Joden. Tempel, tempeldienst, Sion. Die zijn daar geboren. Het middelpunt van Jacob staat er, de voortreffelijkste stad. En nu wordt er ook in die psalm gezegd hoe straks bij het eindoordeel geoordeeld wordt. Dat is heel vreemd. Wij spreken steeds over het oordeel. Maar hier in deze psalm wordt gezegd hoe God oordeelt. over de zaligheid. Er staat, God kijkt alleen bij het orde der volkeren waar je geboren bent. Nou, dat is nogal wat. En er is maar één antwoord. Die mensen worden gered die geboren zijn in Sion, Tempelberg, die in Jeruzalem geboren zijn. Alle andere mensen gaan verloren. Ja, ik citeer alleen maar de Bijbel, u moet het mij niet kwalijk nemen. Dat er zulke wonderlijke dingen in de Bijbel staan, mag u de dienaar niet verwijten. Je hebt zelfs van die domme tirannen gehad, die een slechte boodschap kregen van een bode, en die toen de bode gingen doden. De bode mag je niet kwalijk nemen. Ik ben maar een eenvoudige bode, die wat overbrengt, en die alleen de moed moet opbrengen om het niet aan te passen aan wat men verwacht. Dat is het minste wat je van een bode mag verwachten. En als hij dat niet meer doet, als hij een aanpasser is, dan heb je niets aan een bode en aan een vertolker. Dat is vanzelfsprekend. Maar het staat er. Nou, en dat die kinderen, die zijn niet gedoopt. En hoe worden ze geoordeeld, en u en ik? Waar zijn we geboren? Zeg maar uw geboorteplaats, uw volk, uw land, uw afstamming. Een wonderlijk oordeel. Dan kun je natuurlijk zeggen, die hele Bijbel is een gek boek. Maar daar ben je niet mee uit. Maar luister nu eens wat er staat. Staat dat die God van Israël zegt, Tyriërs, dat zijn vijanden van Israël die in Tyrus woonden. Filistijnen, u weet, de hele Bijbel spreekt van de strijd met de Filistijnen. Want Filistijn betekent eigenlijk, het is Palestina, betekent eigenlijk land der Filistijnen. En er wordt gesproken van Rahab, dat is het woord voor het chaosmonster, daar wordt Egypte wellicht mee bedoeld. En er wordt gesproken van Babel. Allemaal vijanden van Israël. Israël is uit Egypte gehaald. En nu staat er dat de God van Israël zegt dat die Tyriërs, die Mooren, die Egyptenaren, al die volkeren, bij het oordeel zegt hij, ze zijn in Jeruzalem, in Sion geboren, als een van mijn volk. Het staat in het Oude Testament. Moeders en zusters, ik citeer juist iets uit het Oude Testament. Wat wordt er dus gezegd? God, de Heer, zegt dat die twee kindertjes die gedoopt zijn en die hier ver weg van Sion geboren zijn, die schrijft God in als zijn kinderen, als in Sion, in Israël geboren. Nu, en dat grote, dat wordt nu in de doop uitgedrukt. Maar wat heeft die doop er dan mee te maken? Dat water, hoe kun je nou, laten we het heel eenvoudig vragen, hoe kun je nou geboren worden in Sion? Laten we nou maar zeggen, als je nou in Hattem geboren bent. Wat is dat nou voor een hocus pocus? Ik zeg het oneerbiedig, want het is geen hocus pocus. Het is iets anders. Geboren staat er. Maar dat betekent dus een nieuwe geboorte. Er is een natuurlijke geboorte hier en nu. En die ouders die hebben gevoeld dat dat tekort schiet. Die wisten. Dat willen de kinderen geboren worden, willen de kinderen opgenomen worden in de hemelse heerlijkheid, willen ze Gods kinderen genaamd worden, dan zullen ze, zoals het formulier ook zegt, opnieuw geboren moeten worden. Het gaat om de nieuwe geboorte, de wedergeboorte, van bovenaf geboren worden. En dat wordt nu uitgedrukt door dat doopwater. Dan kun je zeggen, ja, is het nou gebeurd en dan gaan de mensen weer filosoferen, dan gaan ze veronderstelde wedergeboorte en al dat soort dingen gaan ze noemen. Ik begrijp wel de behoefte daaraan, maar het geheimenis laat zich niet zo vatten. In het geloof komen deze ouders hier. Wat hier gebeurt, gemeente, dat kunnen wij met onze gewone ogen niet zien. Misschien hebben die kinderen daar meer van begrepen dan wij. De Russische Orthodoxe Kerk zegt iets heel merkwaardigs over de ziel van het kind. En ik dacht dat dat mij de Heilige Schrift was. De Russische Orthodoxe Kerk zegt, de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En nu zegt men, de ziel en het lichaampje zijn onvolwassen. En moeten nog groeien. Maar de geest van het kind is volwassen. En dat betekent dat dat kind dingen meemaakt naar de geest. Niet met het gewone zielenbewustzijn. Of met het lichaam. Dingen die zo helder en klaar zijn. Dat ze nog niet door ons dagelijkse zielenleven van denken en voelen vertroebeld worden. Hoe het ook zij, geloof. Die ouders zijn hier gekomen in het vertrouwen op de belofte dat de God van Israël de volkeren niet aan zichzelf overlaat. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven, opdat de kinderen, dat wij allen met hem verbonden mogen worden in zijn dood en in zijn opstanding. En zo tot een nieuwe geboorte, tot een nieuw leven komen en zo in het enige verbond van Israël ingelijfd worden. De doop is een geheimenis, broeders en zusters. Sacrament is vertaling van mysterion, mysterie, geheimenis. Het is een geheimenis, zo werd het in de oude kerk genoemd. Dat het natuurlijke door Gods genade, door de verdiensten van het bloed van Christus, verbonden wordt met hem en zo door Christus in zijn volk wordt ingeleid. Wordt ingelijfd, ingeleid en ingelijfd. Nu, dat is hier gebeurd en ik kan er alleen maar wat over stamelen. Het is een groot gebeuren wat u heeft meegemaakt. En wat die ouders ook hebben meegemaakt. Ik heb er lang niet alles over gezegd, het voelt u wel. Het is een beetje gestamel. Meer kun je ook nooit doen als je van deze dingen spreekt. Maar het zijn ontzaglijke dingen, het geeft een nieuwe verplichting. Het geeft dat je anders gaat leven. Geef dat je die kinderen een andere leiding geeft. En je denkt, je zegt, je bent opgenomen in het uitverkoren volk. God heeft je lief gehad door alles heen en door Jezus Christus. Ben je ingewijd doordat je zonden vergeven zijn in het volk. Maar dan komt de verplichting. En al die anderen dan. Die niet daartoe behoren. Israël is verkoren. En daarom ook degenen die in Israël ingelijfd zijn. Om dienstbaar te zijn. Aan de verlossing van de schepping. En de verlossing van de volkeren. Nooit is het genoeg om aan eigen zaligheid te denken. Het gaat altijd ook om de anderen. Opdat ook anderen ingelijfd worden. Het is nog het heden der genade. Mogen er velen
toegebracht worden door u, door uw kinderen, door ons allen, door Gods genade, opdat bij het eindoordeel zal blijken dat ook die en die in Israël is ingelijfd en gered wordt. Gemeente des Heren, mogen wij alle dit wonder beseffen van de nieuwe geboorte, opgenomen in het verbond, behorend tot de geliefde kinderen, met een opdracht om ook anderen daarbij te betrekken en te trekken. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu van Psalm 118, het 14e vers. Psalm 118, vers 14. Dank u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.